gaan verder met het kruis van Christus. En dat vindt natuurlijk zijn hoogtepunt. Een van de hoogtepunten. In Pasen. De opstanding. Want laten we eerlijk zijn. Als we alleen het kruis van Christus hadden. Hadden we nog niks. De opstanding is het bewijs voor hetgeen Christus gedaan heeft aan het kruis. De Vader die de Zoon opwekt en daarmee zegt: ik bevestig en ik aanvaard het werk wat jij gedaan hebt. Ik wil met jullie een aantal stukken uit het schrift gaan lezen. En te beginnen uit Hooglied, uit Hooglied 3. En dan lezen we het volgende. 'S nachts, in mijn slaap, zoek ik mijn lief. Ik zoek hem, maar ik vind hem niet. Laat ik opstaan, rondgaan in de stad. Laat ik in de straten, op de pleinen, zoeken naar mijn allerliefste. Ik zoek hem, maar ik vind hem niet. De wachters vinden mij, op hun ronde door de stad. Hebben jullie mijn lief ook gezien? Nog maar nauwelijks ben ik hun voorbij, of ik vind mijn lief. Ik grijp hem vast en laat hem niet meer los, tot ik hem gebracht heb in mijn moeders huis, in de kamer van haar die mij baarde. Het tweede gedeelte wat ik wil lezen is uit het Johannesevangelie, het 20e hoofdstuk over de opstanding. En dan lezen we het volgende. Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, eigenlijk nacht, kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald. Ze liep snel terug naar Simon Petrus en de andere leerling van wie Jezus veel hield, dat is Johannes. En zei: ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze hem nu gelegd hebben. Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. Ze liepen beide snel. Maar de andere leerling rende voor hen uit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken en hij zag dat het doek die Jezus gezicht bedekt had, niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. Toen ging ook de andere leerling, die het eerste bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde, want ze hadden uit de schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. De leerlingen gingen terug naar huis. Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend bood ze zich naar het graf. En daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten, één bij het hoofdeind en één bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. Waarom huil je? Vroegen ze haar. Ze zei: ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem naartoe gebracht hebben. Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. Waarom huil je? Vroeg Jezus. Wie zoek je? Maria dacht dat het de tuinman was en zei: als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen. Jezus zei tegen haar: Maria. Ze draaide zich om en zei: Rabboni, dat betekent meester. Hou me niet vast, zei Jezus. Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is. Naar mijn God, die ook jullie God is. Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: ik heb de Heer gezien. En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had. Tot zover de schriftlezing. Ik wil voorgaan in gebed. Lieve Vader, we danken u, Heer, voor wie u bent, de liefde. Dat u uw eigen zoon gaf als losprijs voor velen. Heer, we danken u dat u Jezus uit de dood deed opstaan. Die vreselijke macht, Heer, die ons nog dagelijks kwelt. Een verslagen vijand. Heere God, ik wil bidden of u ons wil vullen met uw geest. Ons hart wil opwekken in vreugde. Ons verstand wil openen. En onze emoties wil vullen met uw liefde. We hebben u nodig. In Jezus' naam. Amen. Het kruis van Christus. Het is Goede Vrijdag geweest. Jezus is aan het kruis gegaan voor onze zonden. En ik heb daar ook een tijdje over nagedacht van, hoe leg je zonde uit? Dat God iets moet doen voor jou en mij. Omdat er een kloof is tussen hem en ons. En ik heb iemand ooit daarover horen vertellen. En ik heb dat later vertaald. En het raakte me. Wat is zonde? Zonde is dat de heerlijkheid van God niet gezocht wordt. Dat de heiligheid van God niet geëerd wordt. Dat de grootsheid van God niet bewonderd wordt. Dat de kracht van God niet geprezen wordt. Dat de waarheid van God niet gewaardeerd wordt. Dat de schoonheid van God niet gekoesterd wordt. Dat Gods goedheid niet geproefd wordt. Dat de betrouwbaarheid van God niet vertrouwd wordt. En dat de beloften van God niet geloofd worden. Dat de geboden van God niet nagevolgd worden. Dat de gerechtigheid van God niet gerespecteerd wordt. Dat de toorn van God zelfs niet gevreesd wordt. En dat de genade van God niet gekoesterd wordt. Dat de aanwezigheid van God niet verwelkomd wordt. En dat het wezen van God, Hij die liefde is, niet bemind wordt. Dat alles is zonde. En daar is Christus voor aan het kruis gegaan. Dat we hem kunnen liefhebben. Dat we God kunnen beminnen. Dat de weg vrij is. En dat we vrijgezet worden om hem lief te hebben. Ik heb het genoemd, waarom huil je? Waarom huil je? Zie Jezus. En het gaat over Maria van Magdala. Ik heb die evangelie natuurlijk al, net als jullie, heel vaak gelezen. En ineens raakte me het. Dat de eerste woorden van Jezus die uit de dood opstond was, waarom huil je? Dat waren zijn eerste woorden. Waarom huil je? Het kortste vers in de Bijbel vinden we bij de Heer Jezus wanneer hij bij het graf van Lazarus staat. Dat staat één zin. Jezus huilde. Dat is de kortste zin uit de Bijbel. Jezus huil. We hebben al gezien dat in de serie Het Kruis van Christus, als we hem zo in die laatste week volgen, dat het een week vol emoties is. En ook hier weer. Emotie. Diep verdriet. Maria huilt. En de eerste woorden van Jezus is, waarom huil je? Ik wil naar 3 punten kijken met jullie, dan mag de volgende slide. Het waarom huil je? Het Jezus zien. En dat de opstanding is leven vanuit de toekomst. Want dat betekent nogal wat voor jou en voor mij. Maria is 's nachts op weg gegaan naar het graf. In de andere evangelie lezen we dat er ook nog andere vrouwen bij waren. Maar dat is wat emotie met je doet. Je hebt Goede Vrijdag meegemaakt, je hebt de Heer die je lief hebt, die heb je aan het kruis gezien, je hebt hem zien sterven. En ze hebben op een afstandje gekeken waar hij in het graf gelegd is. En dan kan je niet slapen. Als je zo vol, je lijf vol emotie zit, dan lig je te woelen en dan kan je niet wachten. En eigenlijk hadden ze het liefst de Heer al helemaal gebalsemd en alles met hem gedaan wat gedaan moest worden. Maar het was Shabbat en dat kon niet. Ik stel me zo voor dat Maria en die andere vrouwen in hun bed de uren, de minuten hebben liggen aftellen, zodat ze op weg konden gaan. Dat is wat liefde doet. Dat is wat verdriet doet. Dat is degene die je lief hebt en niet meer is. En ze gaat op weg. En ze komt en ze ziet dat het graf open is. Het graf is open, niet om Jezus eruit te laten, om te laten zien dat hij er niet meer in ligt. En ze ziet het open graf en onmiddellijk beseft ze dat iets niet in orde is. Haar conclusie is onmiddellijk, ze hebben hem weggehaald. Ze hebben hem weggehaald. Dat is het eerste wat ze denkt. Ze hebben hem weggehaald. Op zich een hele rare conclusie. Wel heel begrijpelijk, hè? Want ja, welk alternatief zou je hebben? Niet de opstanding. Dat zouden we niet bedenken. Maar het is natuurlijk wel raar dat dan de winsels van de Heer Jezus er nog liggen. Ik bedoel, als je Jezus weg zou willen halen, dan til je hem op en neem je hem mee, toch? Maar wat daar ligt, en daar is het Grieks gewoon heel duidelijk in, is een lege huls. Je werd ingezwachseld, allemaal met vettige oliën, en er werd onontwikkeld. Je gezicht werd vrij met een zweetdoek opgelegd. En de schrift zegt dat daar alleen maar een lege huls lag. En dat de zweetdoek opgerold lag. Maar haar conclusie was, ze hebben hem weggehaald. En ze haalt Petrus en Johannes. En ook zij snelden zich naar het graf. En het bijzondere is, zij zien inderdaad alleen die doeken. Johannes gelooft. En Petrus die worstelt ermee. En het valt onmiddellijk op dat die zweetdoek apart opgerold ligt. En je kent het, de zweetdoek, hè? Dat is, Jezus was timmerman. En ambachtslieden hadden een zweetdoek, het was daar altijd erg warm. En als je het, dan ga je zweten en dan deed je je gezicht af. En als je een klus had voor iemand en je was bezig en je was klaar, dan deed je zweetdoek af, die rolde je op en die legde je op het werk en dan ging je weg. En dan kwam de eigenaar en die zag, de klus is geklaard, het is volbracht, mooi, die nam de zweetdoek mee en die ging dan naar de ambachtsman en betaalde hem het loon uit. Die symboliek zit hier ook in. Er zit ook de symboliek in van dat Christus de vloek heeft weggenomen. In het zweet des aanschijns zul je je brood verdienen. En de baresnood was aan het kruis, zullen we zeggen. Maar dat zit er ook in. De vloek van Genesis, het is volbracht. Jezus heeft het gedragen. En dat realiseren ze zich allemaal later pas, maar niet op dat moment. En dan komen we bij Maria. De leerlingen gingen terug naar huis. Ja, als ze er niet is, ieder heeft zo zijn eigen emotie, die gaan weg. Maar vrouwen zijn toch vaak sensitiever. En Maria, die kan dat allemaal geen plaats geven. Ze staat daar met het verdriet en ze kijkt naar het graf. Ze kijkt naar de dood. En ze huilt. Ze is enorm verdrietig. Maria, die altijd aan de voeten van de Heer Jezus zat. En zijn voeten gezalfd heeft. En die zoveel vergeven is. Is ook zo dankbaar. En ze houdt zo ontzettend veel van Jezus. En dan uiteindelijk kijkt ze ook in het graf. En dat lezen we in vers 11. Huilend boog ze zich naar het graf. En dan is daar iets wat daarvoor nog niet was. Twee engelen. Die verschenen niet aan Johannes en aan Petrus. Maar die verschenen aan Maria. En ze stellen de vraag die Jezus ook zal stellen. Waarom huil je? Ik vind dat raar. Dat een engel, laten we eerlijk, dat is toch een rare vraag. Stel je voor dat ik nu hier naar een begraafplaats ga en dat daar iemand staat en dan, waarom huil je? Ja, ja, je hebt verdriet. Het is de dood. Is dat zo mooi? Engelen zijn altijd heel oorzakelijk. Je hebt niet veel woorden nodig. Waarom huil je? Want ja, waarom zou je huilen? De Heer is opgestaan. Voor hen is het heel helder. Ik bedoel, ze zitten tussen het voeteind en het hoofdeind. Daar zitten ze, daartussen ligt niks. Ja, de huls. Wat zijn er nog te huilen? Waarom huil je? Het heeft geen zin om klaagvrouw te zijn. Hij is opgestaan. Het dringt niet tot haar door. Ze antwoordt, ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem naartoe gebracht hebben. En dan gebeurt er iets. Ze voelt intuïtief dat er iemand achter haar staat. En in haar verdriet draait ze zich om. En ze herkent Jezus niet. Tranen vertroebelen veel. Verdriet haalt het zicht. Dat is altijd in het leven. Op het moment dat ze verdriet in je lijf kruipt, kan je niet meer helder denken, kan je niet meer helder kijken. Dan wordt je wereldje heel klein. Dan heb je eigenlijk alleen nog maar je verdriet. En dat is goed. Je moet verdrietig zijn. Je moet rouwen om hetgeen je verloren hebt. En dat kan van alles zijn. Een geliefde. Gezondheid. Het kan van alles. Daar moet je om huilen. En dan stelt Jezus ook die vraag. De tuinman, denkt ze dan. Waarom huil je? Ze kunnen het je één keer vragen. Als twee mensen het je vragen. Waarom huil je? En dan zegt Jezus nog wat. Wie zoek je? Waarom huil je? En wie zoek je? Hij geeft al een hint. Ook dan antwoordt ze het volgende. En het is een uitgebreider antwoord dan dat ze aan de engelen doet. Als u hem hebt weggenomen, weggehaald, vertel me dan waar hem hebt neergelegd. Dan kan ik hem meenemen. Dan kan ze hem meenemen. En ze draait zich weer terug. Als je het tekstgedeelte leest, dan zie je dat Maria in haar emotie op het graf gefixeerd blijft. Eigenlijk op de dood. En er zijn een paar vragen nodig om haar daar uit te krijgen. Dus ze draait naar het graf, huilend, ze kijkt. En de engelen die geven een tegenvraag vanuit de dood als het ware, vanuit het graf. Waarom huil je? Ja, ze hebben hem weggehaald. En ze voelt dat er iemand achter staat. Ze draait zich om. Ze huilt en ze krijgt weer de vraag. Waarom huil je? Ja, ze hebben hem weggehaald en ik wil hem meenemen. En weer draait ze zich om naar het graf. Dus haar blik blijft bij het graf, bij de dood. Dan blijf je huilen. Het is goed om te huilen. Het is goed om naar het graf te kijken. Maar je blik moet niet in de dood blijven hangen. Dan blijf je huilen. En het is hij die zegt, ik ben de opstanding in het leven, die vraagt waarom huil je. Hij die zelf bij het graf van Lazarus huilde, stelt de vraag, waarom huil je? En het lukt haar niet om los te komen. En dan doet de Heer Jezus iets bijzonders. Hij opent haar ogen, zoals de Heer Jezus eigenlijk altijd moet doen. Er is geen mens die God zoekt. Hij is het die ons roept en trekt en hij roept je bij je naam. En dan ziet ze Jezus. Jezus zien, ook ons jaarthema. Dan zegt hij Maria, eigenlijk Mirjam, haar meisjesnaam. Hij roept haar bij haar meisjesnaam. Hij roept haar bij haar naam, zoals hij ook haar, bij haar naam riep toen de Heer Jezus haar bevrijdde van demonen. En dan gebeurt er iets wonderlijks. Maria is vol emotie en ze hoort een naam en ze draait zich weer om van de dood naar het leven. Dus zij zoekt een dode en ze kijkt in de ogen van de levende, hij die al gezegd heeft, ik ben de opstanding en het leven. En op dat moment wordt ze weer discipel. Rabuni. Rabbi. Meester. Ze is onmiddellijk weer... Vanuit het verdriet, vanuit het je mens zijn, vanuit het hopeloze, door één woord van de Heer Jezus, je bij je naam roepen en ze is gelijk weer discipel. Rabbi, meester. En volgens mij hangt ze weer aan zijn voeten. Ze pakt hem vast. De liefde stroomt erin en ze houdt hem vast. Het is precies de liefde zoals we in Hooglied zien. De onrust. Je mist je geliefde. Je gaat zoeken. Je gaat zoeken. Als je iemand kwijtraakt. Of iemand kwijt bent. Ga je zoeken. En dat kan jaren duren. Op de gekste momenten in je leven. Dan mis je iemand. En dan ga je zoeken. En dan loop je als een dwaas door het huis. En dan denk je. Oh nee. Hij of zij is er niet meer. Of je bent ergens op een plek. Waar je fijne vakanties met elkaar had. En dan is die persoon er niet meer. Je gaat zoeken. Een mens gaat zoeken. Het is ook wat Jezus in de bergreden heeft gezegd, dat onze houding van een discipel is zoeken, vragen, kloppen. Dat is je levenshouding. En Maria gaat zoeken. Ze staat op, ze gaat weg. Ze houdt het niet meer uit. Ze gaat zoeken, waar is meneer? En wie zoekt? Die vindt. En ze stelt vragen en ze krijgt een antwoord. Jezus roept haar bij haar naam. Maar Jezus zegt ook, hou me niet vast. Dat is niet dat de Heer Jezus niet aangeraakt wil worden, want hij nodigt later Thomas uiteraard maar aan. Maar het vasthouden gaat toch veel meer, denk ik, dat het feit dat Jezus levend voor haar staat, dat het niet meer wordt zoals het was. Het wordt anders. Jezus is anders. Jezus is op weg om de verheerlijkte Heer te worden. die hoge priester die voor ons bidt en voor ons pleit, dat ons geloof niet zal ophouden. En dat geloof gaat ook niet ophouden. Want als Jezus bidt voor jou, dan doet hij dat voor de Vader. En worden gebeden van Jezus niet verhoord? Die worden altijd verhoord. Wij hebben een Heer die zoveel van ons houdt, die bidt en pleit. En dat gebed gaat verhoord worden. We kunnen rare wegen maken in het leven, we kunnen misschien een tijdje afdwalen. Maar Jezus' gebeden zullen verhoord worden. Die zullen ja en amen zijn. Maar Jezus moet niet vastgehouden worden. De aardse Jezus moet de hemelse Jezus worden. Zodat hij die rol kan vervullen die hij moet vervullen. Aan de rechterzijde van de Vader. Maar het is ook een moment van Hebreeën 9 dat Jezus nog het hemels heiligdom in moet gaan om te laten zien. Het lam als geslacht, als eeuwige hoge priester. Dat moet ook nog plaatsvinden. En Maria gaat terug om het andere allemaal te vertellen dat Jezus is opgestaan uit de dood. Opstanding. Ik heb het genoemd, is leven vanuit de toekomst. Wat betekent die opstandingskracht? We hebben het er net over gezongen. We hebben er net van getuigd, van gebeden, van verlangd. Wat is die opstandingskracht? Wat is die kracht die Jezus uit de dood deed opstaan? We gaan lezen uit Romeinen 8, vers 10 en 11. Dan lezen we het volgende. Als Christus echter in u leeft, bent u door de zonde weliswaar sterfelijk, maar de geest schenkt u leven, omdat u door God als rechtvaardige bent aangenomen. Want als de geest van hem, die Jezus uit de dood heeft opgewekt, in u woont, zal hij, die Christus heeft opgewekt, ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn geest die in u leeft. De opstandingskracht is niets anders dan een persoon. En dat is God zelf, de geest. De Heilige Geest. Op het moment dat je tot geloof komt, komt die geest in jou. Ben je verzegeld. En dat is de geest die leven geeft. Het is de geest van God die over de wateren zweefde en leven gaf aan de complete schepping, aan de complete kosmos. Hij is het. En Jezus zendt die geest dadelijk met Pinksteren. Maar we zijn nog steeds mens. We hebben nog steeds een sterfelijk lichaam. We hebben nog steeds de dood die hier fysiek rondgaat als een brullende leeuw. Om te pakken wie die pakken kan. En we zullen er op enkele na, er zullen mensen zijn die de dood niet zullen zien. Dat is bij de wederkomst van Christus. Maar velen van ons zullen de dood onder ogen moeten zien. Alleen het is een verslagen vijand. Op het moment dat je tot geloof komt, kruipt de geest in jou. En de geest kent je. Hij heeft je gemaakt. Hij zag je vormloos begin. Hij kent je DNA. Hij weet precies hoe je in elkaar zit. Er valt geen huidschilfertje weg of hij weet het. Hij kent je door en door. En die geest gaat op een bepaalde punt in de tijd iets doen tot eer en glorie van het Lam. Gaan we lezen. In 1 Korinthe 15. Het is namelijk een geheimenis. Het is een geheimenis waar mensen eeuwenlang van hebben gehoopt. Waar de profeten soms niet snapten. En geen goede blik op hadden. Dan zegt Paulus in 1 Korinthe 15, vers 51. En dan zegt hij het volgende. Ik zal u een geheim onthullen. Wij zullen niet allemaal eerst sterven, toch zullen wij allemaal veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bezuin weer klinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen. Want het vergankelijk lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke. Het sterfelijke lichaam met het onsterfelijke. En wanneer dit vergankelijk lichaam is bekleed met het onvergankelijke, is dit sterfelijke lichaam met het onsterfelijke, zal wat geschreven staat in vervulling gaan. De dood is opgeslokt en overwonnen. Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel? De angel van de dood is de zonde. En de zonde ontleent haar macht aan de wet. Maar laten we God danken die ons door de Heer Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft. De dood heeft niet het laatste woord. De geest zit in ons. Als we nu sterven, is het tijdelijk. En dan bevinden we ons in een geestelijke toestand in het paradijs bij de Heer Jezus. Dat kon de Heer ook beloven aan de misdadiger aan het kruis. Heden nog zul je met mij in het paradijs zijn. Dat is een koninklijke voortuin, het voorspel voor wat komen gaat. Een plek om uit te rusten, om geliefden te zien, om bij de Heer te wandelen. Maar er komt een moment. En dat is zoiets groots, dat hebben we nooit kunnen bedenken. Dan klinkt de laatste bazuin, een klaroenstoot. En dat gaat in een flits van een seconde. Ieder zal hem zien als hij terugkomt, maar het gaat zo snel. Nanosecondes zijn er niks bij. Binnen een mum doet de geest zoiets groots, dat hij roept alle DNA, roept alles tot aanzien, wat alleen God kan. En hij brengt leven. Die dorre doodsbeenderen, alles wat al weggegaan is, weggevaagd is, hij roept het weer tot aanzien. Hij weet je weer te conserveren zoals je was. En je staat, en zijn die in het paradijs zijn, die krijgen in een ondeelbaar ogenblik hun lichaam terug, alleen zoals Christus gelijk. Want dan gaat het uiteindelijk God om. Deel hebben aan de liefde. Het lichaam is een uitdrukking van de liefde. Het is het lichaam wat bemind wordt. Het lichaam wat gekoesterd wordt, wat herkend wordt, wat aangeraakt wordt. Wat tastbaar is. Wat een gestalte is van de liefde. Het beeld van God, God zelf. Dat laat God niet verloren gaan. Ja, het wordt nu nog aangevreten. Ik word grijs. Ik heb vanochtend nog een enorme lange grijze haar uit mijn wenkbrauw. Kundig staan wegknippen nadat ik 10 goeie had weggeknipt. Ik stond natuurlijk helemaal mis te prikken. Ik prikte bijna het licht uit mijn ogen. Dat is ook niet best. Maar het vergaat. En bij de een wat sneller dan bij de ander. En bij de een wat eerder dan bij de ander. Maar het heeft niet het laatste woord. Dat is geloof, dat is vertrouwen hebben in de liefde. Dat hij zijn beelddragers niet verloren laat gaan. Hij die ons zo lief heeft en zijn geest geeft en ons karakter gaat vormen naar het beeld van de Zoon. Doet dat niet alleen maar geestelijk. Alsof Jezus geestelijk is opgestaan. Wat een flauwekul. Hij is fysiek opgestaan. De Bijbel is een fysiek boek en hij heeft ook een fysiek lichaam. En we zijn dadelijk niet als een soort geestelijke wezentjes boven. Je staat daar met een fysiek lichaam. Alleen dan echt duurzaam. Naar het beeld van God gelijk. Naar het beeld van Christus die de tweede Adam is. We zullen op hem lijken. Ons lichaam zal onvergankelijk zijn. Het kan eten, het hoeft het niet meer te eten. En we zullen uiteindelijk terugkeren op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Die mooier, groter is dan we ooit hebben kunnen bedenken. Want God heeft het laatste woord. God heeft het laatste woord. En dat vindt plaats in een flits van een seconde. Mocht je nog twijfelen hoe snel God de wereld geschapen heeft. Als hij dat al doet in een flits van een nanoseconde. In een oogwenk. Wat is een oogwenk? Heel snel. Dan zijn alle dingen hersteld. En nog mooier en grootser dan we ooit hadden kunnen dromen. De opstanding van Christus uit de dood verzekert jou en mij dat het verdriet en het lijden niet het laatste woord zullen hebben. Dat heeft hij die van zichzelf getuigt dat hij de opstanding en het leven is. Hij heeft het laatste woord. En we mogen nu al in dit leven proeven van die kracht. Een opstandingsleven leiden als voorspel voor wat komen gaat. Een leven namelijk zonder schuldgevoel. Met vreugde, met passie, met omzien naar elkaar, ongeacht vriend of vijand. Het is een leven van en door de Heilige Geest, waarbij ons karakter gevormd wordt naar het beeld van Christus. Waarom? Omdat we in hem zijn. Amen.